Goedenavond, lieve mensen. Welkom. Op deze avond waarin we lezen over de kruisdood van Jezus Christus. Jezus van Nazareth. Gods geliefde mensenkind. Er is muziek. Er zijn lezingen. Er zijn gebeden. En er is een kleine overweging. Want hoe kun je de kruisdood rijmen met de liefde van God? Laten we zingen. Laten we bidden. Gij die de stomgeslagen mond verstaat van alle stervelingen die wij zijn. Wij roepen u de naam toe van een mens, Jezus, de Zoon der mensen, uw geliefde. Hij is uw woord geweest. Hij heeft volbracht alle gerechtigheid, een mens voor allen. Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen. Zie alle stervelingen van de wereld, waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid, vragen wij u, hebt gij hen nog gezien? Waarom genadeloos vernietigd worden de armste van de wereld, uw geliefde? Waarom wij, die met weinigen bezitten wat allen toebehoort, uw woord niet doen, geen wereld maken die in vrede is, een nieuwe orde van gerechtigheid? Gij, die ons hebt gezegd wat leven is, te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. Gij die dit woord ons ingegeven hebt, een bron van kracht en moed en zeker weten. Gij die het licht in ons geschapen hebt, dat niet de duisternis ons overmeestert. Dat niet het laatste woord is aan de dood. Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven. Gij die ons afgestemd hebt op uw stem. Gij die ons hebt geschapen naar u toe. Gij die ons zocht nog voor wij om u riepen. Gij die gezegd hebt dat gij ons zult vinden. Wij roepen u, uw schepping, deze aarde, uw geliefde. Amen. Annette.
Ik lees Matteüs 27 en dat wordt afgewisseld door de aangegeven liederen. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priesters en oudsten terug en zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: we mogen dit niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is. Ze besloten er een akker van de pottenbakker mee te kopen, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de 30 zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de kinderen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen. Toen Jezus voor de gouverneur stond, stelde deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de gouverneur zeer verwonderde. Nu had de gouverneur de gewoonte om op het Pesachfeest 1 gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas? Of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: laat je niet in met die rechtvaardige. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten lijden. Ondertussen haalden de hoogdepriesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de gouverneur het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hun: wat moet ik dan doen met Jezus, die de Messias wordt genoemd? Allen antwoordden: aan het kruis met hem. Hij vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat hij niets bereikte, maar dat er zelfs een opstand dreigde uit te breken, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. De soldaten van de gouverneur namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: "Gegroet, koning van de Joden." En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem op het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het praetorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd werd, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: "Dit is Jezus, de koning van de Joden." Daarna werden er naast hem 2 misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. "Jij was toch die man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan en kom van dat kruis af." Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. anderen heeft hij gered. Maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen. Dan zullen we hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem nu dan komen redden. Als hij hem tenminste goed gezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.
Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in water met azijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: laat nu maar eens zien of Elia hem komt redden. Jezus riep opnieuw, luidkeels. En gaf de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en verschenen aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving voelden en merkten wat er al gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: hij was werkelijk Gods zoon. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om hem te dienen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Waarom? 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 Het is de enige zinvolle vraag. De enige die niet te beantwoorden is. En die daarom een zinvolle vraag is. Moet gesteld worden. Juist omdat we geen antwoord hebben. Het is ieder jaar weer hartverscheurend om dit te moeten horen. Gods liefste mensenkind gemarteld, vernederd, gedood. En waarom? Omdat hij liefde verkondigde. Omdat zijn liefde zo groot was dat niemand uitgesloten werd. Omdat hij liet zien dat Gods liefde juist kleine, eenvoudige, vernederde mensen geldt. Omdat Gods liefde in alle bescheiden eenvoud opstaat tegen het recht van de sterkste. En daarom moeten we dit verhaal ieder jaar opnieuw blijven vertellen. Want de God van Jezus werd mens. En dat vertellen we elkaar met kerst, ook ieder jaar opnieuw. Alles erop en eraan. Hij werd geboren als een babytje. Hij groeide. Hij moest vluchten. Hij was een dwarse puber. Hij werd volwassen. En tenslotte kwam dit. Lijden. Sterven. Dat hele verhaal vertellen we ook bij brokjes en beetjes het jaar door. Hij kwam niet als een krachtpatser, maar als een baby. Een baby voor wie koning Herodes al zo bang was dat hij alle kleine jongetjes liet ombrengen. Zoals de farao vele eeuwen eerder alle jongetjes liet ombrengen. Want er zal er maar eentje zijn die hem, die koning, die machtige, die sterke, in zijn hemd zet. Die laat zien dat al zijn taal leugens en bedrog zijn. Die laat zien dat macht en kracht en geweld het afleggen tegen de liefde van God. Die laat zien dat de keizer naakt is. En ja, dat precies deed Jezus van Nazareth. De krachten van macht en geweld lopen stuk op zijn zwijgen. Stuk op zijn geweldloosheid. Ze kennen het niet. Ze zijn er bang voor. Voor de liefde van God die de kans kiest van het kleinste mensenkindje en zijn ongetrouwde moeder. Die de kant kiest voor het kleinste kwetsbare plantje in de schepping. Voor het kleinste visje in de zee. Niet voor wapens. Niet voor de dood. Maar voor het leven, de liefde, het licht, de schoonheid, de waarheid. Het hele verhaal van Matthäus, van begin tot het eind, is erop uit om te laten zien dat het klopt. Dat geen mens te min is. En dat juist die minne mensen tellen. God wordt mens. De minste mens. Misschien herinneren jullie je dat verhaal van dat zijn leerlingen vragen, wanneer hebben we u dan gevoed en gekleed en te drinken gegeven? En zijn antwoord, wat je aan de minste mens hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. En nu, deze vrijdag is hij tenminste mens geworden. Dat was hij al als kindje en hier zien we het nog een keer. Straks komen ook de doeken waarin hij werd gewikkeld weer terug. Want de liefde die hij heeft gegeven is niet vergeefs. Nooit vergeefs. Er zijn mensen die van hem houden tot op vandaag. Die hem koesteren. Die zijn verhaal zullen blijven vertellen. Het loopt hier dood. Maar het loopt niet dood. Hier zien we de liefde van God. Jezus, de gezalfde, laat zien hoe diep die liefde van God gaat. Dat het lijden van al die mensen wereldwijd niet buiten God omgaat. Dat hij erin deelneemt. Dat hij erbij is, dat hij het niet uit de weg gaat. In hen lijdt hij. Alle zwartheid van de wereld, alle domheid, alle gebral, alle misbruik, misvorming, haat, ontrouw, doodslag, moord, verkrachting. Alle zwartheid van de wereld verzamelt zich op die vrijdagmiddag op een kale heuvel, even buiten Jeruzalem. En als je kijken kon, dan zag je de grijns van het kwaad. Je hebt het zelf gewild, dat. Je koos ervoor om goed te zijn. En kijk, dood, God verlaten, eenzaam, daar hang je dan. De rouw om hem vandaag is de rouw van de hele wereld, denk ik. Misschien is het een spiegel die ons wordt voorgehouden. Als jullie dit zelfs met Gods liefste mensenkind deden, wat is er dan nog heilig voor je? Wie is er dan nog heilig voor je? Het zou een wekker moeten zijn, een wake-up call. Word wakker, mensen. Wat betekent het dat je zomaar Jezus Christus laat doden? Willen we geloven in een God die de dood wil? En in een God die kiest voor bloedvergieten? Of willen we geloven in een God die dwars door de dood heen met mensen meegaat? We moeten kiezen. Deze dagen, deze tijd vraagt om keuzes. Kiezen we voor een God van macht en kracht en geweld? Of kiezen we voor een God van liefde? Eentje voor wie iedere mens waardevol is. Durven wij te bekennen dat we bij hem horen? Bij een God die zelfs de dood niet uit de weg gaat, durven wij anders dan Petrus. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat hij ons niet verlaat. Hij gaat met ons. In de dood. Laat dat ons houvast zijn. Hij laat ons niet alleen. En uiteindelijk zal zijn liefde sterker zijn dan alle machten van de dood. Hou dat voor ogen. Vandaag en morgen en alle dagen die nog komen. Amen. We gaan luisteren naar een lied en u vindt dat op het inlegveld, de hele tekst. En voor we dat doen, moet ik toch even vragen of u alsjeblieft uw boekje wil laten liggen onder de toren als u naar huis gaat. Want morgen hebben we het weer nodig. Laten we bidden. God, er is wat afgestorven vandaag. Zoveel ongenoemd, gedood, gestorven, geslacht, verwond, vernietigd, opgehouden, leeggebloed, doodgemarteld. Met hem zijn er miljoenen mensenlevens opgehouden te bestaan. Een moeder, een zusje, een man, een soldaat, een vluchteling op zee, een anonieme reiziger, een scholier op weg naar huis, een vrouw op een fabrieksterrein, een kind in een kelder, een dansende tiener, een fietsende, boodschappendoende vrouw, iemand in een vangrail, iemand op een vuilnishoop, iemand in een ziekenhuis. Zoveel dood. Mijn God, waarom hebt u ze verlaten? Toen wij ontbeten nam hij zijn kruis en toen wij onze koffie dronken viel hij. En toen wij onze tanden poetsten, viel hij opnieuw. Maar verder terug moeten we naar gisteren. Toen we hem alleen hebben laten staan, toen we te laf waren om te bekennen dat we bij hem horen. En nog verder terug moeten we naar zondag, toen we lachend naar de optocht hebben gekeken en gezwaaid met de palmtakken in onze handen. Leve de koning, riepen we, toen was alles nog goed. Maar God, vandaag, zoveel dood. En iedere keer hopen we dat dit de laatste keer is. Maar het is nooit de laatste keer. Volgend jaar staan we hier weer. Daar zitten we dan. Heer, ontferm u over ons. Amen.
Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten en bleven daarachter.